Goedemorgen gemeente, allen hier aanwezig en allen die deze dienst thuis meebeleven. Vandaag is onze voorganger dominee Marchand en het orgel wordt bespeeld door de heer Houtman. We vangen deze dienst straks aan met het zingen van Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Gaat u zitten. Wij zijn bij elkaar op deze zomerse zondag, waarin we mee mogen doen met het loflied van heel de schepping. Al het groen, de zon, de blauwe lucht. Een loflied op onze schepper en ook wij stemmen daar mee in. En tegelijkertijd is het zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Vorige week hebben we Pinksteren gevierd en vandaag ook de verwondering om God die Vader, Zoon en Heilige Geest is. Die in zichzelf een en al uitwisseling van liefde en geven is. En over dat geven gaat het ook wanneer we Leviticus gaan lezen. We maken vandaag een start met het, ja, misschien wel wat obscure Bijbelboek Leviticus. waarin het gaat over de offerdienst en de dienst van Israël aan God in haar midden. Laten we op de drempel van deze dienst onszelf bij God brengen. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wie mag er zijn voor u, hebben we net gezongen. Wie beklimt de top van uw berg, van uw aanwezigheid? En wie kan daar overeind blijven staan? Wij komen tot u met verwondering om uw goedheid, om uw heiligheid, om uw trouw. En ook komen wij tot u als mensen die ja schoorvoetend hier zijn, omdat wij zelf de kracht niet hebben om alles te doen wat u van ons vraagt. U vraagt ons uw lief te hebben met heel ons verstand en al onze kracht en heel ons hart. Om liever te dienen dan ons te laten dienen. Om liever bezeerd te raken dan een ander te bezeren. U vraagt ons om geduldig te zijn met andermans tekortkomingen. En goed te zorgen voor wat u ons heeft toevertrouwd. De aarde, uw koninklijke domein. Maar wij zijn zo vaak zwak en grillig. Angstig, zelfzuchtig. En in de stilte realiseren we ons dat. En worden we ons ook bewust van uw heilige aanwezigheid in ons midden. Heer, wij richten ons opnieuw op uw genade en uw vergeving en het werk van uw geest in ons midden en in onze levens. Vergeef ons. Doe uw wil in ons. Geef ons uw liefde, Vader, uw leven, o Zoon, en uw adem, o Geest, zodat we steeds meer zullen verlangen naar wat u van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen. We horen vandaag de leefregel voor het goede leven uit de brief aan de Efezen. Efeze 5, de versen 1 en 2. En daar horen we ook al iets over de thematiek van Leviticus. De offers die aan God worden opgedragen en die als een geurige gave zijn voor hem. Wees goed voor elkaar, zegt de apostel, en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Dan zingen we nu ons loflied en wijden wij ons opnieuw toe met de woorden van lied 548. Breng dank aan de eeuwige. kinderen mogen naar voren komen. Goedemorgen allemaal. Is er ergens nog een jongetje? We hebben vandaag alleen maar meisjes. Oh kijk, fijn dat jij er bent. En ook alle meiden. Fijn dat jullie er zijn. Ik ga je... Oh, hier zitten ze. Hè, gelukkig. Ja, maar deze jongens die gaan ook niet meer op de grond zitten. Hè? Dat is een beetje een gepasseerd station. Als je in groep 7 of 8 zit. Goed, ik ga jullie wat laten zien. Ik maak een dag van de week in gebarentaal. En dan mogen jullie raden om welke dag het gaat. Nou hoop ik dat ik het nog weet. En als er iemand is in de kerk die gebarentaal kent en die denkt, dit is niet goed, dan moet je maar denken, ze is het een beetje vergeten. Ik heb het heel erg geoefend deze week. Kijk goed, maak ik een gebaar en dan moeten jullie raden welke dag van de week het is. Welke zou dat zijn? Otto? De zondag. Het is niet de zondag. Nee, nog een keer. Wat denk jij, Josephine? Ja, het is de maandag. Ja, dat klopt. Dan ga ik een andere maken. Ja, je kunt hem zelf ook even... Dat is... Goed om te weten, hè? Ik maak nog een andere. Dan mogen jullie weer raden. Wie denkt dat je het weet? Nee, het is weer niet de zondag. Ja, het is de vrijdag. Hoe wist je dat? Ja, je vindt het echt een vrijdaggebaar. Ja, ja. Zo op je hart met een cirkeltje. Nou maak ik er nog eentje. Kijk. Welke zou dat zijn? Abel. De zondag. Ja hoor, we zaten erop te wachten tot die kwam. En waarom denk je dat? Ja, bidden. Bijzonder hè, dat is het gebaar van de zondag. Dat is een gebaar van bidden. Jullie gaan een verhaal horen over Jezus die... een discussie heeft met de schriftgeleerden en de fariseeën. Die weten heel veel van de Bijbel. En ze zeggen tegen Jezus, wat u doet op zondag, op de Sabbat, dat mag niet. En Jezus zegt dan, op zondag mag je altijd een goed gebaar maken. Een goed gebaar. Daar gaan jullie straks meer over horen. En we gaan nu ook een nieuw kinderlied zingen en leren wat we de komende weken gaan zingen. Het is een liedje over dat God elke dag en elke nacht over je waakt. En als je het eenmaal kent, is het ook een heel mooi liedje voor thuis als je gaat slapen.
Thank you.
Wij gaan bidden om Gods geest, die zelf zijn woord voor ons wil opendoen. Laten we bidden. Heer onze God, goede Vader, barmhartige en trouwe God. Hier zijn wij. En heel de aarde is uw domein, hebben we gezongen. Alles is van u. We ontvangen het allemaal van u en het keert ook allemaal naar u terug. En toch zien we dat zo vaak niet. Horen we ook nog zoveel andere stemmen? Wij bidden u daarom vandaag. Geef ons geen rust, totdat we rust vinden in u en in uw woord. We bidden u dat u ons tegemoet komt in de woorden van de schrift, in die hele oude woorden, in die hele beproefde woorden, waar de eeuwen door uw volk Israël en uw kerk, al die mensen die ons zijn voorgegaan, wereldwijd ook, hun richting, hun troost en hun kracht in hebben gevonden. En vorm ook onze levens door uw woord en door uw geest. We bidden u voor de kinderen die in de kinderdienst het verhaal zullen horen. En we bidden u dat u ook daar een vonk van vreugde zult aansteken. Omdat u er bent, omdat u ons roept om in uw nabijheid te leven. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd beginnen wij deze week te lezen in het boek Leviticus. En dat is een van de vijf boeken die we aan het begin van het Oude Testament vinden, de Torah. De vijf boeken van Mozes worden ze wel genoemd. Genesis kennen we allemaal. Het verhaal van de schepping, de roeping van Abraham. Dan Exodus, de geschiedenis van de bevrijding van Israël. Dan Leviticus, het boek wat we vandaag gaan lezen. En Numeri en Deuteronomium. Het opvallende is dat eigenlijk alle vier de boeken om Leviticus heen, dat zijn een soort geschiedenisboeken. Daar gaat het over de weg die God met zijn volk gaat door de eeuwen heen. Over zijn daden van bevrijding ook, over de intocht in het beloofde land. En dan vinden we daar helemaal in het hart van Leviticus, en dat staat helemaal vol met voorschriften. Rondom het heiligdom, hoe gedraag je je in het heiligdom, over de priesters, over offers, over reinheid en onreinheid, over de Sabbat en het Sabbatsjaar. Het is trouwens ook opvallend dat Leviticus het eerste boek is wat Joodse kinderen leren lezen. Daar begint het leesonderwijs in de Torah mee. En dat geeft ook wel aan, het gaat hier niet om iets van ooit en toen, om vreemde gebruiken die we al lang achter ons hebben gelaten. Want ook toen de tempel verwoest was en het Joodse volk al lang geen offers meer bracht, bleef het en blijft het in deze voorschriften God ontmoeten. En voor christenen speelt er nog iets anders. Wij geloven en belijden ook dat Jezus Christus zich als offer, als een geurige gave aan de Vader heeft aangeboden. En dat is taal die wij misschien niet meer zo goed verstaan, maar die wel zo uit Leviticus wegloopt. En daarom de komende weken tot aan de zomervakantie, de eerste helft van het boek Leviticus. En we beginnen nu met Leviticus 1, de versen 1 tot en met 9.
Zoals de dominee zei, de eerste lezing is uit Leviticus 1, de verzen 1 tot en met 9. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: zeg tegen de Israëlieten, als iemand van jullie de Heer een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen. Dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. Hij moet de stier slachten ten overstaan van de Heer, en de priesters, de zonen van Aaron, moeten het bloed naar het altaar brengen dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat, en het tegen de zijkanten ervan gieten. Het offerdier moet worden geveeld en in stukken gesneden. En de zonen van Aaron, de priester, moeten een vuur op het altaar aansteken en er hout op leggen. De priesters moeten de stukken vlees van het offerdier met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden. En de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. De tweede lezing is uit de eerste brief van Johannes 1, de verzen 5 tot en met 9. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het Bijbelboek Leviticus begint met een paar hoofdstukken lang, waarin heel precies aanwijzingen gegeven worden voor het doen van de offers in het heiligdom. En offeren, ik weet niet hoe het bij u is, maar dat klinkt als een ritueel uit lang vervlogen tijden. Of toch niet? Gebruiken wij dat woord nou nog? In coronatijd offerden zorgmedewerkers zich op en stelden zich bloot aan besmetting om zieken en ouderen hulpbehoevenden bij te staan. Offers brengen, dat gaat vaak over heftige situaties. De Oekraïense bevolking brengt zware offers in de strijd met Rusland, met het oog op haar vrijheid. Een onderzoek onder Nederlanders liet trouwens zien dat bij ons maar 16% van de bevolking bereid is zichzelf op te offeren voor zijn land. Dat geeft wel te denken. Offeren, misschien dat we dat nog makkelijker doen in het kleine en in het persoonlijke. Een vader die zijn slaap opoffert om zijn pasgeborene met buikkrampjes de nacht door te helpen. Of een studentendispuut dat elke twee weken een avond offert om vrijwilligerswerk te doen onder asielzoekers. Een dochter die haar vrije dag opoffert om voor haar moeder te kunnen zorgen. Offeren, dat gaat over geven, niet gedwongen, maar vrijwillig uit je hart. Dat je iets van jezelf opgeeft en het aanbiedt. En ik denk dat we allemaal wel voelen dat zonder die bereidheid tot ruimhartig jezelf te geven, er eigenlijk ook helemaal geen liefde en geen samenleven mogelijk is. Leven, echt leven, dat is geven. En tegelijkertijd voelen we daar ook wel de lastige kanten van. Zeker in een maatschappij die heel erg op het individu is gericht. Ook wel heel calculerend is. Wat heb je eraan? What's in it for me? Kun je dan nog, durf je dan jezelf vrijwillig en van harte geven zonder dat je iets terugverwacht? In het geven van een offer zit dus eigenlijk iets heel spannends. En dat zie je ook bij de volken rondom Israël in de tijd dat het boek Leviticus ontstond. Daar werd volop geofferd. Heel veel dieren. En ook zelfs soms mensenoffers. Het mooiste, het beste wat je had om de onberekenbare goden tevreden te stemmen en aan je kant te krijgen. Kinderen werden zelfs geofferd. De koning van Moab, lezen we in 2 Koningen, offert zijn oudste zoon op. Hij offert zijn zoon om een oorlog af te wenden. De Romeinen noemden dat do ut des. Ik geef iets zodat jij, zodat de goden, zodat het lot mij weer iets teruggeeft. Het is een uitruil. Je probeert het lot te manipuleren, het aan je kant te krijgen, door jezelf iets te ontzeggen. En Israël leert van haar God, de God van Israël, die zegt dat is gevaarlijk en misleidend. Zo mogen wij niet omgaan met de eeuwige. Ik heb jullie offers niet nodig, klinkt het zelfs ergens in een van de psalmen. Wat ik verlang, zegt God, is een nederige en een verbroken geest. Zoiets hebben we net ook gezongen in Psalm 40. Het is niet het offervuur wat u behaagt, maar u wil dat ik naar u hoor. Dat ik er helemaal bij ben met heel mijn wezen. Dat zit onder die hele dienst van die offers. En toch geeft God aan zijn volk uitgebreide instructies als het gaat om offers brengen. En blijkbaar gebeurt er dan toch in die offers iets, wordt er iets heel wezenlijks uitgebeeld over hoe God met zijn volk omgaat en hoe het volk met God mag omgaan. Leven met God is ook geven aan God. Als we naar Leviticus gaan en we beginnen bij het begin, die eerste woorden, dan horen we daar, dan lezen we daar. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent, en dan begint het over de offers. En even een beetje context in Exodus 40, dus 1 Bijbelboek eerder, lezen we hoe in de woestijn God bij de berg Sinaï hele precieze aanwijzingen geeft voor de bouw van een bijzondere tent, de tabernakel. Want te midden van dat zwervende nomadenvolk komt God, die het universum kan hem niet bevatten, maar hij komt ook in een tent te midden van zijn volk wonen. God wordt een tentbewoner. En als die tent af is, dan lezen we, en de glorie, dus dat is de heerlijkheid, de heiligheid, de ontzagwekkendheid van de Heer, die vervulde die tent, de tabernakel. De heilige, de volkomen andere, komt wonen te midden van zijn volk. Hij is bereikbaar. En dan staat er Leviticus, en hij riep vanuit die tent. En dat zijn de eerste woorden van Leviticus. Leviticus in het Latijn, dat betekent zoiets als het boek van de priesters, van hen die dienst doen in het heiligdom. Dat is eerst die tent en later in Jeruzalem, de tempel. Leviticus, zo kennen wij het boek, maar de Joodse naam van het boek is Vayikra. En hij riep. Dat zijn dus die eerste woorden. En dat is direct al heel veel zeggen dat het daarmee begint. Vayikra, en hij riep. Er klinkt een stem uit de tabernakel. Er klinkt een stem steeds weer in de geschiedenis. En daarin horen we liefde en aanmoediging. Adam, waar ben je? Al direct in Genesis. Want Adam, de mens, is op afstand gekomen. En wij mensen hebben de neiging om ons te verschuilen voor God, zoals Adam. In de bosjes, als God hem opzoekt. Want hij schaamt zich voor God en medemens. Adam, waar ben je? Er klinkt een stem en hij riep. Gods aandacht gaat uit naar mensen die steeds weer achterloos aan hem voorbij leven. En de neiging hebben om zich te verstoppen. Waar ben je? Kom dichterbij. Ik wil jullie in mijn nabijheid. En dat geeft dus ook eigenlijk een motto voor dat hele boek Leviticus. En hij riep. God zoekt de mens. Dat is de titel van een boek van rabbijn Heschel. God zoekt de mens, zo zou je de Bijbel wel kunnen samenvatten. Het initiatief gaat van hem uit. Hij roept ons bij name. Hij roept ons ook vanmorgen en iedere dag opnieuw om in zijn nabijheid te leven. En als hij Mozes roept, dan roept hij met Mozes ook het hele volk tot zich. En als hij Israël roept, dan neemt Israël als een priestervolk ook weer de hele mensheid mee. Hij roept ook u en jou en mij en ons om te leven in zijn nabijheid. En om je bewust te worden van de Heilige in ons midden. En wat betekent dat nou, dat begin voor dat hele verhaal van dat offeren? Nou, ik had het net even over dat do ut des. Dus ik geef opdat u, God, mij geeft. Zodat het lot mij gunstig gezind is. En ik denk dat dat een diep gewortelde neiging in mensen is. En ook in gelovigen. Ik heb het gevoel, vertelt iemand, dat ik meer moet doen. Meer voor mijn naaste. En dat ik dan pas Gods liefde verdien. En steeds opnieuw moeten we dan weer horen Vayikra. En hij roept jou. Dat is dus niet, je moet normaal eens afwachten of hij wel reageert op jouw pogingen en op jouw offers en op jouw enorm goed je best doen om bij hem in een gunstig daglicht te komen. Nee, hij roept. Hij is de eerste. En dan mag je tot je hart laten doordringen. Dat dat een liefdevol en aanmoedigend woord is. God geeft zichzelf in dat woord. En hij roept ons tot een leven in zijn nabijheid. En dan komt er ook een beweging op gang, een uitwisseling. Dan mag je dat van hem ontvangen. En dan mag je zelf ook weer een gul mens worden naar hem toe. In bewondering en vertrouwen en overgave en liefde. En naar de mensen om je heen en de wereld om je heen. Nog iets anders uit die eerste zinnen, uit die stem van God die klinkt vanuit de tabernakel. Daarin horen we dus ook dat God als de Heilige te midden van zijn volk komt wonen. En dat betekent dus ook eerbied gevraagd. Die tabernakel in het midden van dat volk, dan moet je eigenlijk een beetje voor je zien. Dat alledaagse leven dat zich helemaal afspeelt tussen de potten en de pannen en de luiers en de echtelijke ruzies. En de glorie van de Heer daalt daar neer. Zijn heiligheid. En dat is, ja, ik weet niet of dat het goede beeld is, maar ik zie het een beetje als een hoogspanningsmast. Of een onbeschermd elektriciteitshuisje. Of een soort atoomcentrale op een camping. En om dat te reguleren, God in ons midden, om de omgang mogelijk te maken tussen God en mensen, volgen dan al die voorschriften van Leviticus. En daar zit voor ons misschien ook wel een vraag. Als het gaat om de heilige in ons midden. Aan Israël wordt gevraagd om daar ruimte voor te maken. Dat is de ruimte van de tabernakel, maar dat is ook de ruimte van de manier waarop je nadert tot God. Dat is ook heel concreet met al die voorschriften. En door al die voorschriften kun je je ook oefenen in een houding van eerbied. Dat heeft met je hart te maken. Maar laten we ons niet vergissen, ons hart heeft ook gewoon gewoontes nodig. En rituelen en vormen waarin je iets doet, waarin je met God omgaat. Mozes bij de brandende braambos, die moet zijn schoenen uitdoen. Zijn schoenen van zijn voeten, want hij staat op heilige grond. Dat is een veelzeggend gebaar. En daar gaat Leviticus dus helemaal over tot in de kleinste details. En dan kun je je ook afvragen, ja, hoe zit dat nou in ons leven? Wij leven in een tijd in het westen van Europa waarin we niet veel woorden meer kunnen vinden voor God. En er zijn ook niet zoveel rituelen meer. De zondag was heilig, vertelde een ouder gemeentelid me laatst. Het was een bijzondere dag. Toen we jaren geleden met het werk voor het eerst een uitje hadden op de zondag, heb ik daartegen geprotesteerd. En nu, ja, nu zetten we met de hele familie in een restaurant op zondag en niemand vraagt er meer naar. En ik ben in verwarring eigenlijk. Want er is ook iets verloren gegaan. Alles is vloeibaar geworden. Je moet zelf maar zeggen wat goed is en wat je zelf belangrijk vindt en je eigen ritueel. Maar dat dingen ook goed zijn in zichzelf en dat je daar niet aan moet morrelen en dat je dat ook gemeenschappelijk hebt, samen deelt, dat vond ik en dat vind ik waardevol. Ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt. Ik denk dat we ook in de kerk wel eens tegen elkaar zeggen, ja, pff, zoals het vroeger ging, ja, met al die gewoontes van wat je wel en niet moest, ja, zo hoeft het gelukkig niet meer. De dwang die mensen hebben ervaren, de controle ook van 50 jaar geleden, die missen we niet. En ook de schijnheiligheid die dat met zich mee kon brengen. Maar tegelijkertijd is het ook wel een vraag. In die gewoontes, in die rituelen, ligt daar ook niet een soort van wijsheid in? En al die waardevolle tradities. En is dat ook niet een wijsheid die wij vandaag de dag weer opnieuw aan het uitvinden zijn? We voelen, denk ik, en we snakken naar heilige momenten, heilige plaatsen, naar gedeelde heilige gewoontes. Dus niet wat je in je eentje doet, maar wat je ook in een breder verband doet, in je gezin, in je huishouden. Maar ook in een grotere gemeenschap. Heilige plaatsen, heilige momenten waarop je voelt dat het niet om jou draait. En waarop je merkt dat die herrie in je hoofd even tot stilte moet komen. Waar het om God gaat, heilig in ons midden. En waar je samen bent op een heel diepe manier. Welke rituelen hebben wij? Heeft u of jij? Of hebben wij samen ook als geloofsgemeenschap in onze omgang met God? Dat is een vraag om nog eens over na te denken en over in gesprek te gaan. En laten we daar ook zuinig op zijn. Laten we ze bewaren of opnieuw het stof ervan afblazen. En zet er dan ook gewoon maar een paar hekken omheen. Blok je agenda, doe je telefoon uit, je oordoppen af. Je ziel aan, concentreer je. Het hoeft niet altijd fijn te voelen, die gewoontes of rituelen. Je kunt het gewoon doen omdat het goed is om te doen en omdat je het samen doet. Nu wil ik verder gaan naar de offers. Als een mens de Heer een offer wil aanbieden uit de veestapel, staat er. En er komen er, als je verder leest, die eerste hoofdstukken nog allerlei andere soorten offers. Van gewone mensen, van de priesters, uit dankbaarheid, om de zonde te verzoenen. vandaag dit ene, dat eerste offer, als iemand komt. Eigenlijk staat er als een mens komt. En dat woord voor mens, dat kennen wij wel. Daar staat Adam. Als er een Adam komt. Het begint dus heel breed. Dan gaat het eigenlijk over de hele mensheid. Het kan iedereen zijn die wil offeren. Een brandoffer. En dat woord voor offer, dat betekent zoiets als dichtbij brengen. Korban. Jezus noemt dat ook een keer. Je wilt iets geven, iets van jezelf dichtbij brengen in het heiligdom bij de Heer. En als je iets van jezelf geeft, dan geef je daarmee eigenlijk ook jezelf helemaal. Zoals wij, als we zingen, dan geef je je adem. En iemand heeft wel eens gezegd, dat is ook een offer. Met dat je je adem geeft, geef je jezelf ook helemaal. En zo kun je dat ook ervaren als je samen zingt. En in Leviticus staat dan, gaat het in de eerste plaats over een rund. Iemand offert een rund. En een rund, dat was een enorm kapitaal in die tijd. Een gezin dat een rund weggaf, ja, dan ontzegt hij jezelf heel veel. Want het was een rijk bezit, je kon ermee ploegen. Van het vlees konden vele monden lange tijd eten. En later in Leviticus gaat het dan ook weer over minder kostbare dieren tot aan een duif. En dat is ook weer bijzonder, want iedereen moest dus kunnen offeren. Iedereen heeft iets te geven. Of je veel hebt, of je weinig hebt, ook de armen. Gisteren in de krant een interview met de schrijfster Roxane van Ieperen, die een nieuw boek heeft geschreven over haar jeugd vol van mishandeling. En zij zegt ergens, en ik denk dat we ons daar alles ook bij voor kunnen stellen. Ze zegt, pas als het goed met een mens gaat, als je boven een bepaald minimum zit, dan kun je ook iets geven. Dan komt pas de naaste in beeld. Dat klinkt en dat voelt denk ik heel logisch. Maar de Torah redeneert andersom. Iedereen heeft iets te geven. Dat is ook onze waardigheid. Dat is ook de waardigheid van als je eronder zit. Als je arm bent. Als je bedrukt bent. Als je niet in tel bent. Wie geeft, die leeft. Al is het een duif. Of dat muntje van de weduwe waar Jezus de aandacht op vestigt. Nog even over die betekenis van nabijbrengen. Het offer breng je nabij Gods heerlijkheid. En daar gaat het dus ook om. Het gaat dus om de omgang met God, om de nabijheid. En wie een rund als offer gaf, die liet merken, ja, hier ben ik eigenlijk zelf. Hier ben ik voor u, mijn hart, mijn ziel, mijn leven. En zoals dat rund geslacht wordt en de rook naar de hemel opstijgt, zo verlang ik ernaar in uw nabijheid te komen. Maar er klinkt ook nog iets anders in door. De aarde en alles wat erin leeft is uw koninklijk domein, zongen we. Het is alles van u. Niet pas als wij het geven, maar al veel eerder. En een offer dat erkent dat. En God waardeert dat. Het is als een heerlijke geur voor hem. Een offer als het komen in Gods nabijheid. Wanneer je geeft, geef je ook jezelf. Maar er klinkt ook nog iets anders in. Iets van verzoening. Als een mens, een Adam, komt in het heiligdom. Je komt als Adam en dat betekent dus ook, je komt met alles wat menselijk is. Verderop gaat het dan over de misstappen die een mens kan begaan. Een priester of een gewone Israëliet, want er is een verschil tussen rein en onrein. Wat je doet en hoe je leeft, dat doet ertoe. God neemt het serieus. En daarom, als iemand komt met dat rund, dan moet hij zijn hand op de kop van het dier leggen. En dan zal zijn offer aanvaard worden als verzoening. En daarmee zegt die Israëliet, die mens, die Adam, ik erken dat ik mij door mijn gedrag, door mijn woorden, mijn gedachten, dat ik mezelf buitenspel heb gezet. Ik heb me onmogelijk gemaakt. En als u niet zo barmhartig was en als u niet zo vol van genade was, dan zou ik van het toneel moeten verdwijnen. Opgaan in rook, zoals mijn kostbare rund. En wat betekent dat nou voor vandaag? Nou, na de verwoesting van de tempel is die offerdienst opgehouden. En in het Nieuwe Testament gaat het dan over Jezus, die zichzelf als een offer aan de Vader heeft aangeboden. Niet maar een deel van zichzelf, maar helemaal met huid en haar, hart en ziel en lichaam. En door dat te doen, brengt hij de hele mensheid, heel die Adam, bij God. En dat is dus die eerste betekenis van dat offer, hè, dat nabijbrengen. Gemeenschap stichten. Maar het gaat ook over verzoening. Die tweede betekenis. Het bloed van Jezus de Zoon reinigt van alle zonden, hoorden we uit Johannes. En als we dat nou eens diep tot ons door laten dringen. Als je eens in gedachten naast die Israëliet gaat staan, die zijn hand op de kop van het dier legt dat geslacht zal worden. Door mijn gedachten, mijn woorden, mijn daden heb ik me als medemens onmogelijk gemaakt, betekende dat. Maar door Gods genade mag ik leven. En als je dan zelf misschien vandaag wel zit met een slechte gewoonte, waar je jezelf en je naaste mee beschadigt, of met dat onherstelbare wat je hebt gedaan, wat je ook niet meer goed kan maken, of gewoon die neiging van binnen steeds weer om, ja, altijd toch weer eerst je eigen belang boven dat van een ander te zetten. Of als je lijdt aan die levensstijl waarvan steeds duidelijker wordt dat wij daar schade mee berokkenen, maar die zo diep met ons verweven zit, dan mogen wij dat ook op Jezus leggen. Want God heeft u lief en hij wil niet dat we de last van de zonde dragen. Je mag vrij uitgaan. En dat mogen we dan ook laten zien. Dat moeten we dan ook laten zien. In de relaties met anderen, met de wereld om ons heen. Dat we vergeven zijn. Dat we leven van een geschenk. Dat de aarde Gods koninklijk domein is. Laat jullie leven dan een geurig geschenk van liefde zijn, hoorden we, dat aan God wordt opgedragen. Je leven een offer, een aangename geur voor God. En ik denk, om te besluiten, dat het best wel strijdig is met de boodschappen die we normaal meekrijgen. Geef het beste wat je kan, horen jonge mensen vandaag. Wees de beste versie van jezelf, met alle stress die daarbij hoort. Want wanneer is het ooit goed genoeg en waarvoor doe je het eigenlijk? En wie beoordeelt dat? Je offert, maar op welk altaar offer je? En vandaag, als we deze stem uit Leviticus serieus nemen, dan roept dat een lied bij ons op. En ook een verlangen. Een lied van verwondering om die heilige die in ons midden wil wonen en die zichzelf als een offer heeft gegeven. Hij draagt de last van de schuld, opdat wij vrijuit, vergeven, vernieuwd mogen leven in zijn nabijheid. En het roept ook een verlangen in ons op, om zoals wij hier zijn, zo te leven dat het God een plezier doet. Leven dat geven is. In Jezus' naam. Amen.
Thank you. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, heilig, 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 roepen de engelen u toe. En u die het universum niet kan bevatten, u wilt wonen in het midden van mensen. Heer, wij weten niet wat wij zeggen zullen. Wij kunnen alleen maar diep van binnen knielen en u aanbidden. Wij danken u dat u wilt wonen door uw woord, door uw zoon, dat u een tentbewoner bent geworden. En dat wij op weg zijn naar de dag dat uw woonplaats voor goed en voor iedereen zichtbaar zal zijn te midden van de mensen. Wij bidden u, help ons om ruimte te maken voor uw aanwezigheid in ons leven. Voor uw vergeving en goedheid, voor uw gedachten over ons. Zodat in ons steeds een diepere liefde groeit voor wat u van ons vraagt. Aan het begin van deze week zien we op naar u. En wachten we en vragen we om uw genade en zorg voor die dingen die voor ons liggen. Aan het begin van deze week danken wij u voor uw woord en uw waarheid die ons leven geven. Voor de vreugde van leven dat we mogen delen met vrienden, familie, medemensen. En prijzen wij u. Heer, wij hebben u nodig om eenvoudig te leven en niet afgeleid. En we danken u voor uw belofte. Dat u er zult zijn, dat u komt. Die belofte geeft ons hoop en kracht en troost. En we bidden u vandaag ook, zoals u van ons vraagt, om een priesterlijk volk te zijn, dat de wereld en de mensen aan u opdraagt. Wij bidden u voor wie ziek is, bidden wij om hulp en kracht. Voor wie stervende is, om uw licht en nabijheid. Voor wie verdriet heeft, om troost. En voor wie bang is, om veiligheid en vrede. Wij bidden u voor wie voor een keuze staat, om wijsheid. Wij bidden u voor wie de zware last van verantwoordelijkheid dragen, om het licht en de wijsheid van uw geest. Wij dragen aan u op. Uw schepping die zucht in barensweeën en uitziet naar verlossing en vernieuwing. Wij bidden u voor uw kerk en voor onze gemeente. Dat wij dagelijks groeien in honger naar uw woord en dorst naar uw gerechtigheid. En in de stilte van dit moment leggen wij bij u wat ons persoonlijk op het hart ligt. Hoor ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Er zijn een aantal mededelingen. De komende week zijn er weer de nodige activiteiten. Ik pik er even één uit. Vrijdag is nacht van het gebed. Van 8 tot 12 uur in de avond in de Voorhof. Meer informatie kunt u krijgen bij Nettie Dondorp en Tilly Walvoort. Dan wordt in de zomermaanden ook de Oude Kerk weer opengesteld voor bezoekers. Wij hebben daar nog vrijwilligers voor nodig. En als u dat leuk vindt om te doen, kunt u informatie krijgen bij Cor Hoek. De actie vakantietas breng ik even onder uw aandacht. Gerda is aanwezig en kan daar meer over vertellen, Gerda van der Hoeven. Straks gaan we collecteren. Dat doen we voor de betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat is de eerste rondgang en de tweede rondgang is voor de kerk. Maar eerst is er een mededeling van dominee Giel Schoormans.
Gemeente, broeders en zusters, een mededeling die eerder ik met de kerkraad heb gedeeld en ook graag met u deel. Zoals u weet ben ik sinds oktober naast mijn werk hier in de gemeente voor de helft van mijn werktijd aan het werk voor de landelijke kerk. In maart 2024 gaat mijn collega in Utrecht met emeritaat en een paar weken geleden, eerder dan gedacht, werd mij gevraagd of ik zijn taken wil overnemen en dus fulltime in Utrecht wil gaan werken. Ik heb besloten daar ja op te zeggen. Dat betekent dat ik per maart 2024 stop met mijn werk als gemeentepredikant in de Martiniwijkgemeente, in onze gemeente, en fulltime predikant voor het beroepingswerk in de protestantse kerk in Nederland word. U zult begrijpen dat dit geen eenvoudige beslissing was. Ik ben in deze gemeente met veel vreugde en uit volle overtuiging gemeentepredikant. En de afgelopen jaren heb ik als zeer zegenrijk ervaren. En ik ben in de afgelopen jaren van u als gemeente gaan houden. Dit besluit is dan ook zoekend en geleidelijk tot stand gekomen. Uiteraard in samenspraak met Leneke, mijn vrouw en collega. Maar ook door gesprekken met deze en gene, door reflectie en gebed. Waarom deze stap? Ik werk nu 20 jaar als gemeentepredikant en heb 4 heel verschillende gemeentes mogen dienen. Ik heb in die jaren heel wat ervaring opgedaan die ik graag inzet voor de landelijke kerk. Er speelt momenteel veel in de kerk, dat zult u weten, en er is veel goed werk te doen. Ik denk en geloof dat ik met de mij geschonken gaven de landelijke kerk, plaatselijke gemeenten en predikanten in het land kan dienen op deze belangrijke plek als vertrouwenspersoon voor predikanten en vacante gemeentes. Ik heb daar ook zin in en visie voor en ik geloof dat ik daarin God kan dienen. Op termijn zal ik vast weer een keer gemeentepredikant worden, maar nu dus een tijd wat anders. Onze wijkgemeente is de afgelopen jaren tot bloei gekomen. Zij is vitaal en in rustig vaarwater. Er is een bekwame kerkraad en een geweldige collega-predikant. Dat alles heeft meegespeeld in de afwegingen. Leneke zal als gemeentepredikant verbonden blijven aan deze gemeente. Onze intentie is dus ook niet om volgend jaar of zo te gaan verhuizen, maar nog een tijd in uw midden te kunnen werken en wonen. Leneke als gemeentepredikant, ik als gemeentelid. Tot 1 maart volgend jaar verandert er niets. Ik ben er gewoon. Ik blijf mijn werk doen. En ik heb echt zin in het nieuwe kerkelijke seizoen. Daar zijn we ook al mee bezig om te kijken wat we kunnen doen. En ik ben blij dat ik daar een groot deel van het seizoen dat mee kan maken. Ik dank u voor uw aandacht.
Na afloop van deze dienst, en wanneer u ook wat koffie hebt gehaald, is de mogelijkheid om vragen nog te stellen aan de beide predikanten of aan de voorzitter van de kerkenraad. Die zullen om 11:30 ongeveer hier in de kerk aanwezig zijn. En als u daar behoefte aan hebt, kunt u dan plaatsnemen hier en kunt u uw vragen stellen. Hoe dat verder gaat, zien we dan daarna wel. Dan is het nu tijd voor de collecte.
Wij gaan van hier een nieuwe week in Gods toekomst tegemoet en onderweg gedragen door zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.